Bezit uw ziel in leidzaamheid, is de Nederlandse uitdrukking. En hij komt rechtstreeks uit Lucas 21, vers 19, waar het woord leidzaamheid voor het eerst voorkomt in het Nieuwe Testament. En staat daar in verband met onze tegenwoordige bedeling. Waar immers de vraag is, wanneer zal dat zijn? Kortom, wanneer zal zijn de toekomst? En wanneer zal zijn het teken van de voleinding der eeuw? Enzovoort. En dan krijgen we een deel van die reden van de laatste ding. Zoals vermeld in Lucas 21. En daar staat onder andere, gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen en aardbevingen in verschillende plaatsen, hongersnoden, pestilentiën, schrikkelijke dingen, grote tekenen van de hemel. En ze zullen u overleveren en gij zult vervolgd worden. En vers 17, gij zult van allen gehaat worden om mijn naams wil. Dat zijn allemaal zaken die in verband staan met de eindtijd. Maar vergis u niet, de eindtijd duurt al bijna 2000 jaar. Kortom, het is kenmerkend voor heel onze bedeling sinds de opstanding van Christus. Maar uiteindelijk staat er dan in vers 19, bezit uw zielen in leidzaamheid. Waarbij het woord leidzaamheid van toepassing gebracht wordt op de gelovigen in onze tegenwoordige tijd, sinds de opstanding van Christus en voorafgaand aan zijn wederkomst. Het ligt voor de hand om dan het begrip leidzaamheid te vertalen of op te vatten als geduldig zijn. Men moet maar wachten, want het duurt nog even voor die wederkomst plaatsvindt. Want nog is het einde niet, staat er dan. Niet hier geloof ik, maar wel in Matthäus 24. In verband met dezezelfde uiteenzetting overigens. En toch is dat niet de betekenis van de term leidzaamheid. Ik zeg er altijd meteen van, dat woord leidzaamheid zou men in het Duits moeten lezen en de Duitse betekenis moeten geven, want die is correct. Leidenschaft. En vertalend is het naar het Nederlands, ja, dan krijg je leidzaamheid, maar dan ben je meestal het grootste deel van de term kwijt. Het betekent niet geduldig afwachten, hoewel dat een aspect is van het geheel. Maar als je zegt geduldig afwachten, dan lijkt dat op niets doen. En dat betekent het nou juist niet. Het betekent weliswaar passie, want dat is een goed Nederlands woord voor dit begrip. Dus zelfs bijna letterlijk het Griekse woord, passie, lijden. Passie heeft niet de betekenis maar van passief zijn en dus afwachtend zijn. Maar dat woord betekent nou juist dat men zich overgeeft. Dat men gepassioneerd is. En als men gepassioneerd is, is men juist actief. Zolang het nog kan. En vooral ook zolang het blijkbaar nog moet. Dan heeft men passie, heeft men leidenschaft. Dan strekt men zich uit naar hetgeen komen gaat, naar de toekomst. Altijd natuurlijk, het is altijd toekomst als men zich ergens naar uitstrekt. Maar zeker, men strekt zich uit naar het gestelde doel met volledige inzet en overgave. Zolang het nog nodig is, dan wel zolang het nog kan. Dat is leidzaamheid. En afwachten is maar een klein deel van het verhaal. Ik gebruik al sinds jaren het voorbeeld van de Elfstedentocht, vooral de wedstrijdvariant ervan, met leidenschaft schaats men 200 kilometer van, nou laten we het allemaal niet over hebben. U kent u langzamerhand, hè? Van Leeuwarden en raad eens waar naartoe. Dat schiet ook niet echt op, natuurlijk. Daar had je net zo goed niet kunnen vertrekken, denk ik wel eens. Maar goed. Maar in ieder geval, men doet dat met leidenschaft. Het gestelde doel is opnieuw Leeuwarden. Men was er al en toch met volledige inzet, met overgave. Maar het normale Nederlandse woord zou moeten zijn met leidzaamheid schaats men die 200 kilometer. zo goed en zo snel als maar enigszins mogelijk is. En daarmee ben je vanzelf bij andere Bijbelse beelden, zoals het lopen van de loopbaan. En die loopbaan zou men lopen alsof maar één de prijs ontvangt. Dat is weliswaar in ons geval niet zo, maar er staat wel in de Tweede Korinthebrief, meen ik, dat wij die loopbaan zouden lopen alsof maar één de prijs ontvangt. Men zou zijn uiterste best daarvoor doen. Dat zeer doet soms, dat men de pijngrens overschrijdt, ja, dat hoort bij alle sport. Nou ja, behalve bij het schaken, geloof ik, al pijnigt men daar schijnbaar het hoofd. En zijn brein, met een korte ei, ja. Dat mag dan, maar in principe werkt dat zo. De uiterste inspanning namelijk brengt uiteindelijk pijn met zich mee, omdat men de pijngrens overgaat. Maar ook voordat men die pijngrens overgaat, heet het wel degelijk leidzaamheid, leidenschaft. Het is niet een wachten, ja, het is het wachten op de geblokte vlag. Maar dan ben ik weer bij een andere sport, geloof ik. Dat doet er nou niet toe. Maar het is het wachten tot de race gereden, dan wel gelopen is, of hoe dat maar heten mag. Maar in die tussentijd is men niet passief, maar gepassioneerd. Dat is eigenlijk hetzelfde woord van huis uit en in de meeste talen, en zeker ook in de taal van de Bijbel, is het hetzelfde. Maar passief niet in de zin van dat men niets doet, maar passief in de zin van dat men zich onderworpen heeft aan. Men ontwikkelt geen eigen initiatieven, men doet gewoon wat men zou doen. Want dat was de bedoeling. Zie? En dus met volledige inzet. Dat is het woord leidzaamheid. En het is uiteraard afgeleid van het werkwoord lijden. Want als wij lijden, ik hoop dat dat tot u doorgedrongen is, als wij lijden om Christus wil, is het niet omdat we niks doen, maar juist omdat we actief zijn. Zie? Dat we in de waarheid staan en wandelen waardiglijk het evangelie enzovoorts. Dat brengt lijden met zich mee in de praktijk, maar het volgt uit een activiteit. En het is dus niet alleen negatief, zo van men doet niks, maar het is negatief en positief, namelijk men doet iets niet, namelijk men heeft het opgegeven, heeft bepaalde dingen opgegeven, en aan de andere kant, men beperkt zich tot, maar, en dat is nog, dat is een nulniveau, men beperkt zich tot, maar de sterkere uitdrukking zou zijn, maar men wijdt zich aan het leven waardiglijk, het evangelie waardiglijk Goden. Kortom, men legt af, en dan loop ik vooruit natuurlijk, maar men legt af, dat is lijden, alle last die ons wellicht omringt. En wij lopen met volledige inzet, met leidzaamheid, staat er dan in Hebreeën 12, de loopbaan die ons is voorgesteld. En daar betekent het heus niet dat we dat geduldig zouden doen en dat we afwachtend zouden zijn. Sommigen lezen het blijkbaar wel zo en zitten te wachten en zeggen, we zien wel hoe de Heer het leidt. Meneer Kortij, nou dan leidt het dus niks, hè? Dan wordt er niks gedaan en er hoeft er ook niks geleid te worden, want er gebeurt toch niks. Dat is niet de bedoeling. Het is net andersom. Geloof maakt de gelovige niet passief in de zin van dat hij niks meer doet, maar maakt hem gepassioneerd. Dat, nogmaals, dat is gewoonlijk hetzelfde woord, maar het duidt aan, het maakt hem juist actief. Waarbij hij zich beperkt tot, dat wil zeggen bepaalde dingen geeft hij op, daarom heet het lijden, maar hij wijdt zich met de rest van al zijn krachten, met de ijver zijner jeugd was die zin, geloof ik, hè? Wijdt hij zich aan de dienst aan de Heer. In ieder geval, daar heb ik me ooit een keer voor aangemeld. Meerdere keren zelfs. En zo heb ik het ook begrepen. Hè? Willen we ons aan Jezus geven, aan des Heilands dienst gewijd, heel ons sterke jonge leven, werpend in de heilige strijd. Ja, wij geven hem met vreugd, was van ijdele geneugd, onze gaven, meervoud, onze krachten, meervoud, niet meer één ding, met de ijver onze jeugd. En ik heb begrepen dat dat gebeurde met leidenschaft, met leidzaamheid. Niet, we zien wel hoe het komt, we zien wel hoe het gaat, En we gaan met de stroom mee. Integendeel. Zie? Het is met volledige inzet, de loopbaan lopen, niet die, nou ja, waar we toevallig terechtkomen. Maar de loopbaan lopen die de Heer ons voorgesteld heeft. Geconcentreerd. Wetend waar het om gaat en welke richting we op moeten. In ieder geval voor de volgende zet. De volgende stap die wij zouden doen. Eén stap tegelijk. Dat is het. Dan hoef je nooit af te wachten hoe de Heer het leidt. Je doet hem gewoon. Vandaag en daarna zien we wel weer verder. Zie? Niet hoe de Heer het leidt, maar we gaan gewoon verder. Want de Heer heeft ons die loopbaan voorgesteld. Hoe die in detail eruit ziet, dat is een ander verhaal. En bij gelegenheid hebben we het daar nog eens over, als we het hebben over leiding en leiden met een korte ei. Want daar hadden we het nou niet primair over, maar die begrippen hangen nou eenmaal samen. Waar het om gaat, is dat als in Lucas 21 staat, bezit uw zielen in leidzaamheid, dat het niet betekent, ga maar lekker zitten wachten op de wederkomst van Christus of de opname van de gemeente of voor mijn part op de jongste dag. Dat is niet wat het betekent. Het betekent dat men trouw zou zijn aan de Heer in bewustzijn van de situatie waarin men zich bevindt, dat men met al onze krachten wij ons zouden stellen in de dienst van de Heer. Waarom ook niet? Wij zijn in zijn dienst gesteld. God heeft dat gedaan, heeft ons overgegeven of gegeven aan Christus. En met Christus en als leden van zijn lichaam zijn wij geofferd en dus gesteld in de dienst van God. En dat is dus al gebeurd en als van ons gevraagd wordt dat we onze lichamen stellen tot leven, heilig, God en wel behagelijk offer, is dat niet dat we dat op persoonlijke titel zouden doen, maar we zouden dat doen omdat het al gebeurd is van Gods wegen. En wij zouden ons dus daaraan overgeven. Ons daaraan onderwerpen. Zo is het nou eenmaal. Zo heb ik het ook altijd begrepen. Er is gewoon geen andere keus. Zie? En dus met leidzaamheid. Gepassioneerd. Met leidenschap. Een schitterend woord. Soms denk ik. Het is niet cynisch bedoeld, maar soms denk ik, misschien is het wel zo dat wij Nederlanders dat begrip zijn afgeleerd. Waar ze allemaal doen, maar gewoon, hou je maar in, rustig allemaal. En misschien is het wel zo dat de Duitsers nog weten wat leidenschap is. In ieder geval waar het gaat om autorijden op de autobaan, weten ze wat leidenschap is. En als Nederlander ben ik daar jaloers op. Dan kun je tenminste even opschieten, hè? En geconcentreerd naar je bestemming gaan. Nou, zoiets is het. Bezit uw zielen in leidzaamheid, wil zeggen niet maar geduldig, maar een activiteit. Men zou de tijd uitkopen naar de dagen die boos zijn. En men zou alle dagen die ons over zijn in het vlees, zouden wij de wil van God volbrengen, zegt apostel Petrus. Daar komt heel het idee van wachten en geduldig zijn, komt daar heel niet in voor. Dat wil niet zeggen dat we niet soms moeten wachten en dat de Heer ons op een plek zet waar we voorlopig maar even moeten blijven. Dat komt allemaal voor. Maar niettemin, hoe of waar wij ons ook bevinden, wij zouden met volledige inzet als dienstknechten van God door het leven gaan. Want alle gelovigen zijn priesters, behoren tot dat priesterlijke volk en zijn op grond van hun wedergeboorte gewijd aan de dienst van God. Niet voor een paar uur per dag, maar met 24 uur dienst en, omdat Bram de Gooier in de zaal zit, en recht op ontbering. He, is dat nog zo, Bram, of niet? Is zo, hè? 24 uur dienst en recht op ontbering. Goed. Nou goed. Bezit uw zielen, uw levens in leidzaamheid. Leef intensief. Dat is trouwens eigenlijk ook, maar dat is buiten dit onderwerp min of meer, maar dat is eigenlijk ook gewoon de strekking van het boek Prediker, hè? Die zegt, gaat er niet om wat je doet, gaat er om dat wat je doet, doe je met volledige inzet. Niet half, je doet het of je doet het niet. Maar die uitdrukking heb ik van Johan Bos geleerd. Weet u dat nog? Je doet het of je... Weet je dat nog, Bos? Dat is een paar jaar terug op deze plaats, ook in januari. Je doet het of je doet het niet. Klappen namelijk onder het zingen. Meeklappen. Toen zei Johan, ja, je doet het of je doet het niet. En toen deden we het allemaal, hè? Goed. Maar dat geldt eigenlijk voor heel ons leven. Je doet het of je doet het niet. Dat is leidzaamheid, met volledige inzet. Dat dat consequenties heeft, dat je wat op moet geven, dat zit in dat woord besloten, ja. En dat het soms pijn doet, ook dat is het geval. Maar dat is leidenschaft. Probeer alle schriftplaatsen waar het begrip genoemd wordt met u te bespreken. Als me dat lukt, ik weet niet hoeveel het er zijn. De volgende keer is Romeinen 5, vers 4. Romeinen 5, vers 4. Waar staat dat wij niet alleen roemen in de genade en in de hoop der heerlijkheid Gods, vers 2. Maar dat doen we wel. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, want wij verwachten de verschijning der heerlijkheid Gods enzovoorts. Maar wij roemen ook, vers 3, in de verdrukkingen die wij lijden. Dat staat er zo niet bij. Wij roemen ook in de verdrukking, weten dat de verdrukking leidzaamheid werkt. Verdrukking is dus noodzakelijk, maar draagt ook een positieve vrucht, die van leidzaamheid. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb bij mezelf wel eens geconstateerd dat als er tegenstand is, zal ik maar zeggen, tegen de prediking, tegen het woord van God, dan ben ik heus, dat gelooft u misschien niet, maar is echt waar, ben ik altijd geneigd om dat weer na te gaan. Is het dan allemaal zo, zie ik dat dan verkeerd enzovoort. Maar het resultaat is gewoonlijk het tegenovergestelde, dat het leidzaamheid bewerkt. Zo van, komt de tegenstand tegen, ik zal het nog eens nakijken, dan heb ik het nagekeken en dan denk ik, nou, blijkbaar moet het met nog meer kracht en nog wat duidelijker onder de mensen gebracht worden. Dat wil zeggen, het activeert mij meestal alleen maar. Het geeft hogere inzet. Omdat met grotere kracht, gepassioneerdheid, het woord zou gepredikt worden. En zo zou het moeten zijn. Daar waar die tegenstand is, maakt het ons sterker. En dat weet iedereen die met leidzaamheid zich bezighoudt met sport, met oefening. Als de oefening geen pijn doet, als het niet moeilijk is, dan heb je er ook niks. Dan had je dat zo goed niet kunnen doen. Maar als de oefeningen zeer gaan doen, zal ik maar zeggen, dan werkt het wat uit. Want daardoor wordt men sterker. En de volgende keer doet men de dingen makkelijker. Omdat men geoefend is, omdat men getraind is. En dat is wat hier in een paar woorden wordt samengevat. Later wordt het uitgebreider uiteengezet. Maar hier staat het kort. De verdrukking bewerkt leidzaamheid. En leidzaamheid werkt bevinding. Dat wil zeggen ervaring als zodanig. En die bewerkt weer hoop. Toekomstverwachting namelijk. Hè? Want de aardigheid ervan is dat hoe meer leidzaamheid aanwezig is, met hoeveel meer inzet men de dingen doet, hoeveel te meer zal men ook uitzien naar de toekomst. En zal men hoop hebben, zal men uitzien naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Hoe groter het lijden als kind van God, hoe meer men zijn hoop zal stellen op de dingen die hierna komen zullen. Die is trouwens ook uit Prediker, deze. Maar in het Nieuwe Testament vind je dat ook. Hè? Die dingen hangen rechtstreeks met elkaar samen. Als vandaag allemaal makkelijk gaat en kost weinig moeite enzovoort. In de eerste plaats geeft het ons geen bevrediging. We zullen er niet blij van worden. En we zullen er ook geen toekomstverwachting mee ontwikkelen. Integendeel, we raken dan passief. Dus in de negatieve betekenis van de term. We sukkelen een beetje door het leven heen en we zien wel weer wat de dag van morgen ons brengt. En de ene dag komt na de andere en zo worden we langzamerhand oud enzovoorts. Dit is niet wat ik me bij het leven als zodanig voorstel, maar zeker niet bij het leven van een kind van God. Wat ik me erbij voorstel is inderdaad gepassioneerdheid, leidenschap, inzet en als gevolg daarvan toekomstverwachting. Het is niet voor niks dat juist in de eeuwen door onder bijbelgetrouwe christenen, ik weet dat het een zware term is, maar hoe noem je dat anders, hè? Dat juist onder bijbelgetrouwe christenen die levende verwachting was en is van de wederkomst van Christus. En naarmate die verwachting verdwijnt, zie je ook dat men minder actief is. En minder gericht is op geestelijke dingen, maar gericht is op die wereld die men in de macht wil krijgen enzovoorts. En ik had net nog even een gesprekje, even in de pauze, waarbij we nog even vaststelden dat de verwachting van, laten we maar gewoon een keer zeggen, van het duizendjarig vrederijk, want we doen het nou even populair, hè, dat de verwachting van een duizendjarig rijk en daarmee heel het giliasme werd bij het oud vuil gezet in de dagen dat men leerde dat de kerk zelf het koninkrijk van Christus op aarde moest brengen. Dus in de dagen van Constantijn de Grote. Toen de Romeinse keizer overging tot het christendom, of hij een gelovige werd, is een heel ander ding, maar hij ging over tot het christendom en toen werd de leer dat het Romeinse Rijk het Rijk van Christus op aarde moest vestigen. En het is later voortgezet, die gedachtegoed natuurlijk, binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Maar toen was meteen het einde aangebroken van een toekomstverwachting, dat wil zeggen de verwachting van de wederkomst van Christus. En overal waar men terugkeerde tot de Bijbel en enigszins begreep wat de Heer in onze tijd doet, werd meteen de verwachting van de wederkomst van Christus weer levend. Kijk uw kerkgeschiedenis maar na. Het hoort samen. Want verdrukking bewerkt leidzaamheid en leidzaamheid werkt bevinding, ervaring en die brengt ons hoop voor de toekomst logischerwijze. En die hoop beschaamt niet omdat de geest Gods in onze hart uitgestort is enzovoorts. Want vergis u niet, die passie die komt niet van onszelf, die komt van de geest die in ons werkt. Dat is een andere lijn nu, maar die ik nou even inga. Maar die wordt door de geest in ons bewerkstelligd. De geest Gods is actief in ons, maar dat is weer alleen zo als die geactiveerd wordt door het woord van God, want alles wat God doet, doet hij door zijn woord. En als u die passie mist, komt het door een geest die niet actief is, maar dat is zo, omdat u zich niet openstelt voor dat woord. U zich dat woord niet eigen maakt, u zich door die genade Gods niet laat onderwijzen, enzovoorts. Daar hangt het allemaal mee samen. En daar waar de Bijbel open gaat, wordt Gods geest actief en dus worden de kinderen Gods actief. Gepassioneerd. Omdat ze zich overgeven aan het woord Gods en daarmee dus aan het werk Gods. Om niet te zeggen het werk van de Heilige Geest. Op al die manieren wordt het in de Bijbel uitgelegd. Maar goed, ik moet dringend verder. Want hierna komen wij terecht in Romeinen 8. Alsnog onvermijdelijk. Romeinen 8 vers 25... Romeinen 8 zegt immers in vers 17, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Eerst verlies lijden en dan de winst incasseren, dat is het verhaal eigenlijk. Hè? Want vers 18, ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dan vers 25 meteen. Maar indien wij hopen, gaat over toekomstverwachting, gaat over wat aan ons zal geopenbaard worden. Indien wij hopen hetgeen wij niet, dan wel nog niet, zien, zo verwachten wij het, ja, met geduld, patience. Nee, wij verwachten het met leidenschaft, met passie. Wij geven ons daaraan over. En in het zicht van die toekomst wijden wij ons aan de Heer en aan zijn dienst en aan onze priesterlijke bediening die wij in onze dagen hebben. Is dat dan niet moeilijk? Ja, misschien wel, maar de andere kant is dat de geest in ons werkt. Dat zijn de volgende versen. De geest zelf doet het een en ander. Ik ga er nou niet verder op in. En in het verdere van het hoofdstuk staat, maar Christus doet het een en ander. En daar komt die gedrevenheid. Dat is een heel ander woord. Maar met dezelfde strekking, dat hebben we uitgevonden, dat woord, omdat we leidzaamheid zijn kwijtgeraakt eigenlijk. Daar komt die gedrevenheid vandaan. Want wat drijft iemand die op de schaats van Leeuwarden naar Leeuwarden schaatst, 200 kilometer? Er moet een of andere kracht zijn die hem dan aandrijft. En waar dat helemaal vandaan komt, ja, dat weet ik niet, maar zo iemand die daarmee bezig is, leidt. Dat wil zeggen, is onderworpen aan een kracht die dan op een gegeven moment actief wordt. Of al lang actief was, soms het hele jaar door al, heb ik begrepen. En hij zet er aan om inderdaad dat te doen. En waarom doet hij het? Omdat het zo'n goed gevoel geeft achteraf. Dat heb ik toch maar gepresteerd en dat was het dan. En dan ben je weer terug bij de prediker. Het had wel niet al te veel zin, eigenlijk. Maar het geeft wel een goed gevoel. Je hebt het dan toch gedaan. En prediker zegt, het heeft zelfs beroerde consequenties voor anderen. Die je daarmee in het vaarwater zit. Maar daar gaat het niet over, het gaat om jezelf. Zie? Vreugde en blijdschap in het leven, zuster en broeder, dat is er als u doet wat u doen moet. Hoe zwaar het ook wezen mogen. Dat geeft bevrediging. Dat geeft uiteindelijk dat gevoel van, ik ben hier toch niet voor niks. Ik heb mijn dag toch weer nuttig besteed. Enzovoort. Ik heb toch wat gepresteerd. En voor mijn part, de Heer heeft mij toch kunnen gebruiken. Ik vind het vrome praat, ik hou er niet van. Je hoort het van mij ook niet zo vaak. Maar toch, dat is wat het is. Wanneer gaat iemand blij door het leven? Als het hem allemaal lukt en als hij doet en tot stand kan brengen wat hij tot stand moet brengen. Wat van hem verwacht wordt, dat is het nou eenmaal. Zie? En voor ons als kinderen Gods geldt precies hetzelfde. Die blijdschap is onze blijdschap in de Heer. Het is niet een gevoel waarvan je niet weet waar het vandaan komt. Wij weten waar het vandaan komt. Wij zijn kinderen Gods, we staan in zijn dienst en worden gebruikt tot zijn eer. Beter kan een mens, een schepsel, zich niet wensen. En dus doen we dat met leidzaamheid. En wat die heerlijkheid betreft, Romeinen 8 vers 25, wij zien het nog niet en dus verwachten wij het met passie. Daar zien wij naar uit. Niet omdat wij verwachten dat wellicht vandaag of morgen die wederkomst van Christus plaatsvindt of de opname van de gemeente. Dat verwachten wij wel, daar gaat het nou niet om. Maar dat is niet de essentie. De essentie is dat hoe dan ook, en of het nou lang duurt of kort duurt, dat die heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden. En die heerlijkheid is omgekeerd zelfs groter dan het lijden van deze tegenwoordige tijd. Daarom verwachten wij met lijdzaamheid, dat wil zeggen actief. Hebben jullie? Dat is Romeinen 8 vers 25. Daarna hebben wij, dat doe ik voor de statistiek, lees ik ook Romeinen 15 vers 4. Het sluit trouwens naadloos aan. Waar staat dat wij zouden delen in de smaadheid van Christus en dus onrecht zouden lijden eventueel, dat is vers 1 en 2. En dan als toelichting vers 4. Want al wat tevoren geschreven is, is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop zouden hebben. En die lijdzaamheid brengt ons naar die toekomst, naar de vervulling van onze hoop. Zie? En het actieve leven, actieve dienst in dienst van de Heer, richt onze verwachting uiteraard op de Heer en die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Staat hier wat kort, maar niettemin, ik zeg altijd, het wordt op andere plaatsen uitgebreider uitgelegd. Wij zouden door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben. Waar komt onze lijdzaamheid vandaan? Uit de schriften. Wordt gewekt door het woord van God. En wat van ons verwacht wordt, is dat we ons daaraan overgeven, in plaats van dat we met allerlei menselijke redeneringen ons ervan distancieren en zeggen, nou ja, dat is voor anderen misschien, maar laten wij, vooral Nederlanders, laten wij maar gewoon doen. En onze kop niet boven het maaiveld uitsteken, vooral onopvallend zijn. En als we toch wat moeten doen, moeten we het vooral samen doen, zodat het weer niet opvalt, wat wij persoonlijk doen enzovoorts. Heel verschrikkelijk vind ik. Ik vind dat de slechtste eigenschap van het Nederlandse volk, als u mij vraagt. Maar goed, hè? Het gaat erom dat we zouden gaan, hoe dan ook. En ons zouden wij dan het dienst van de Heer, wat er ook gebeurt. In de hoop dat er mensen met ons meegaan. En dat is in de praktijk toch altijd het geval. Dus vooruit, wat zouden wij klagen? Maar we zouden er niet op wachten. Hm? Wat was dat lied van Bas ook alweer? Dat is 40 jaar geleden of zo. Ging over Hoekendijk, hè? Er zegt er weer een. Goed. Dan ga ik maar, heer. Ik ga maar alleen, want de velen die... Die hebben geen tijd en ze zien ook geen taak in andere werelddelen, enzovoorts. En misschien denken ze wel, welterusten. Ja. Maar zo zou het zijn, niet alleen voor de enkeling als gelovige, maar voor ieder van ons als gelovige. Niet wachten op een ander, staat trouwens in Filippenzen, hè? Doet alle dingen zonder murmureren en samenspraak. Gewoon doen. Want het is God die in uw werk beide het willen en het werken. Met passie. En als je die wedstrijd gaat van Leeuwarden naar Leeuwarden, dan wacht je niet op waar al die anderen blijven. Je gaat ervoor. Toch? Nou, dat is leidzaamheid. Dat is leidenschaft. En dat was Romeinen 15 vers 4. En dan staat er meteen achteraan vers 5. Doch de God der leidzaamheid... implicerend dat God leidzaam is. En dat betekent niet dat hij afwachtend is, maar dat betekent dat God met volledige inzet een werk doet. Aan ons en in ons. Leidenschaft, leidzaamheid is een van de attributen, een van de kenmerken van God. Met heel zijn wezen voert hij zijn plan uit. Met zoveel inzet dat het leidde tot de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Voortkomend uit zijn liefde. En ook liefde zich, als iets met leidenschaft te maken heeft, is het dit, hè? Liefde. Volledige inzet, volledige dienstbaarheid. En dat is ook wat leidzaamheid is. Maar dat zei ik al in verband met het woord lijden. Iemand lijden enzovoort, iemand liefhebben. En dat is leidzaamheid, dat is namelijk passie. En dat denk je niet aan passief, van je doet niks, maar denk je aan passief, namelijk je doet er niks tegen. Je laat het over je komen. En je doet dingen die je niet zou doen als je gezond verstand gebruikte, nietwaar, broeder Brands? Want voor je het weet heb je vrouw en kinderen tot last, zal ik maar zeggen. Maar je gaat ervoor, het komt over je, het zit ook in onze natuur in dit geval, dus vooruit maar weer. Maar met volledige inzet zal dat gebeuren. Dat is leidenschaft. En dus liefde. En daarom heet God de God der leidzaamheid. En als wij navolgens God zouden zijn, die heb ik net niet gelezen in Efeze 5 vers 1 was dat. Als wij navolgens God zouden zijn, zouden we ook navolgers zijn van zijn leidzaamheid. En de lagere variant bij Petrus is, als we navolgers van Christus zouden zijn, zouden we zijn voorbeeld navolgen. En het was een voorbeeld van lijden, staat er. Toch? En daarmee van leidzaamheid, logischerwijze. Volledige toewijding, dat is het. En dat wordt hier in de rest van Romeinen 15 daarna geïllustreerd. Daarna moet ik u noemen 2 Korinthe hoofdstuk 1, waar het eerst gaat over vertroosting in verdrukking, dat is vers 4 van 2 Korinthe 1. En er staat, vers 5, want het gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, want wij zouden met Christus lijden. Alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Misschien moet ik vertroosting ook uitleggen. Vertroosting in de Bijbelse betekenis van de uitdrukking, dat wil zeggen van het Griekse, in ieder geval van het Hebreeuws en daarna ook van het Griekse woord, impliceert dat er eerst een verlies geleden wordt, want daarna zal men vertroost worden, zo komt men aan het Nederlandse woord vertroosting. Maar het woord vertroosting zelf impliceert dat al. Er is een verlies geleden, maar het wordt daarna ruimschoots gecompenseerd. Als ik het anders zeg, dan zeg ik, nou ja, vertroosting wil zeggen dat er iets anders komt in de plaats van wat verdwenen is. Maar daar hebben we het de hele dag al over. Over, men raakt iets kwijt, dat heet lijden, maar er komt iets beters voor in de plaats en dat laatste heet vertroosting. Hebben we die nog? Vandaar dat het woorden zijn die bij elkaar horen als het ware, hè? En zo staat het hier ook in 2 Korinthe 1 vers 5. Gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. En lees er maar weer achteraan, Romeinen 8 vers 18. Want ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is die vertroosting. Die heerlijkheid die in de plaats komt van. Zie? Die winst uit Filippenzen, die in de plaats komt van de schade, die wij bewust kiezen. En daarna, vers 6, doch het zij dat wij verdrukt worden, of verdrukking lijden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, zodat u ziet dat ook in het Grieks die woorden aan elkaar gekoppeld worden. Het is niet maar toevallig Nederlands, lijden en leidzaamheid, dat dat hetzelfde begrip is. Het wordt aan elkaar gekoppeld, ook hier in de Bijbel in het Grieks. Die gewrocht wordt in de leidzaamheid van hetzelfde lijden, het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En gelijk gij gemeenschap gehad hebt aan het lijden, gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Het is een wat ingewikkelde formulering hier, die versen gaan nog verder. Waarbij de nadruk ligt niet op lijden, maar op vertroosting. Maar het zit aan elkaar vast. Waar het om gaat, is dat wij lijden zoals Christus leed, maar zoals Christus vertroost is geworden. Dat wil zeggen, met de vreugde die hem voorgesteld was, weet u nog, uit Hebreeën 12, zo worden en zullen wij worden vertroost. Nu reeds, want er komt heel wat voor in de plaats, ook in onze dagen, en in de toekomst zeker. En waar wij nu in onze dagen het een en ander moeten opgeven, komt er heel wat beters voor terug, nu reeds in dit leven, alleen wij hebben het niet zelf verkozen, de Heer heeft het zo geleid met een korte ei. Die regelt dat. Maar wat we hier opgeven, wordt gecompenseerd op andere wijze. Sommigen zeggen, ik ben heel mijn familie kwijtgeraakt. Ja, maar we zitten nou wel met 100 man, of hoeveel zijn we eigenlijk? 150 man familie. Zitten we hier toch in deze zaal? Ik bedoel, daar komt van alles anders voor terug. Dat had je niet zo gewild, maar het gaat wel zo. Wij worden daar niet slechter van. Nu niet en in de toekomst al helemaal niet. Waarbij ik nog maar even meld dat het begrip trooster reeds in het Oude Testament de aanduiding is van Christus, van de Messias. In het Nieuwe Testament trouwens ook. Hij geeft vertroosting, want hij is de trooster. Hij is die nieuwe Adam, die nieuwe mens, die een nieuwe schepping brengt en geeft in plaats van het oude, en die ons nieuw leven geeft in plaats van het oude leven. Dat is die vertroosting. Nou goed. Leidzaamheid dus, samenhangend met lijden. Wat heb ik nog meer? 2 Korinthe 12, vers 12. Waar het apostelschap van Paulus in twijfel getrokken wordt door de Korintiërs. En Paulus zegt, nee, maar ik ben wel degelijk een apostel, want, vers 12 van 2 Korinthe 12, want de merktekenen, de kenmerken, maar het had ook littekenen kunnen zijn trouwens, hetzelfde woord. De merktekenen, de kenmerken van een apostel zijn onder u betoond, door mij namelijk, door Paulus, in alle leidzaamheid. Aardig, hè? Wat is het eerste kenmerk hier van een apostel? Leidzaamheid. De volledige inzet en toewijding. De merktekenen van de apostel zijn onder u betoond aan leidzaamheid, met tekenen en wonderen en krachten enzovoort. Want het was niet alleen niet maar de kracht van Paulus, maar het was ook de kracht Gods en de kracht van de geest die door hem werkte. Zeker in Korinthe, zoals in Handelingen beschreven, zodat niet ontkend kan worden dat Paulus inderdaad een apostel was van Jezus Christus. Maar zoals gezegd, kenmerkend is in zijn leven wel degelijk die leidzaamheid. Daarna noem ik u Colossenzen 1, vers 11. De bedoeling is, vers 10, dat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere. Tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Dus de uitwerking van die kennis en wijsheid en geestelijk verstand in ons. Die termen staan in vers 9 namelijk. Wij zullen vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. En het resultaat daarvan zou zijn, opdat gij moogt, zou kunnen, opdat gij moogt wandelen, waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis, en daarmee de gemeenschap met God, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Leidzaamheid met blijdschap. Zoals gezegd, wat ons blijdschap geeft, is die leidzaamheid, die leidenschap waarmee wij ons gewijd hebben aan de Heer en zijn werk en zijn dienst. Zie? En daarin zouden wij lang de moed erin houden. Dat is het woord langmoedigheid. Er valt weinig aan uit te leggen. Hè? Dan heb je een lange moed. Langmoedig. Waarom? Omdat we onze verwachting gesteld hebben inderdaad op de langere termijn. Was de bedoeling, hè? Maar tot alle leidzaamheid, activiteit. En bovendien, vers 12, was het doel daarvan dat we zouden deel hebben aan de erven der heiligen in het licht. En het volgende vers zegt dan weer, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, maar die lazen we vanmorgen in Galaten 1, vers 4. Hij heeft zich voor ons overgegeven, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw, is hetzelfde als dat hij ons trekt uit de macht der duisternis en ons overzet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Mag dan nog maar een klein koninkrijkje zijn voorlopig, maar het zou je gedacht zijn hoe het er uiteindelijk uit zal zien. He? En daarom houden we lang de moed erin. Dat is Colossenzen 1. Vers 11, daarna kom ik in 2 Thessalonicenzen 1, vers 4, 2 Thessalonicenzen 1, vers 4, waar staat alzo dat wij zelven van u roemen in de gemeenten Gods, over uw leidzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Nou, daar is dus sprake van lijden, van negatieve dingen, vervolgingen lijden, verdrukkingen lijden. Die uitdrukkingen hebben we eerder vanmiddag besproken. Maar Paulus roemt over de leidzaamheid van deze gelovigen. Want het eerste kenmerk van leven uit geloof is inderdaad dus volgens dit vers leidzaamheid, volkomen toewijding, volledige inzet, uitlopend in, nou ja, dat weet u, u weet waar die Thessalonicense brieven over gaan, toch? Uitlopend in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, en dus uitlopend in de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, en alsnog eenvoudiger moet, uitlopend in de opname van de gemeente. Want dat is de strekking van deze beide brieven aan de Thessalonicenzen. Maar het begint met deze leidzaamheid, toewijding aan de Heer dus. waarna wij terechtkomen in, even kijken, we moeten de draad niet kwijtraken, in Tweede Thessalonicenzen hoofdstuk 3, vers 5. Doch de Heere richtte uw harten tot de liefde. En je voelt het woord lijdzaamheid. Passie. Al hangen, als het ware. Doch de Heere richtte uw harten tot de liefde van God. En tot de lijdzaamheid van Christus. Daarstraks hadden we het over de lijdzaamheid van God zelf. En nu heet het de lijdzaamheid van Christus. Naast de liefde van God. Maar u begrijpt toch dat waar God en Christus één zijn, er is geen verschil tussen, niet werkelijk. Zo is er ook niet werkelijk verschil tussen liefde en lijdzaamheid. Als je er één ander woord voor in de plaats zou zetten, zou ik nu op dit moment kiezen voor toewijding. Toewijding aan. Liefde. Lijdzaamheid. Maar het gaat hier over de liefde en daarmee de lijdzaamheid van God, namelijk van Christus. Hij wil wel, hij doet een werk, de vraag is of wij onze harten daarop richten. En dus staat er, doch de Heere richtte uw harten tot de liefde van God en tot de lijdzaamheid van Christus. Als we God en zijn werk dan wel Christus en zijn werk leren kennen en aanvaarden, dan zal het zo wezen dat wij ons daaraan overgeven. En dus met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, maar die komen we zo tegen. Natuurlijk, die uitdrukking. Daarna lees ik 2 Timotheus 3, vers 10. 2 Timotheus 3, vers 10. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, gij hebt achtervolgd mijn wijze van doen, nagevolgd dus gewoon, hè? Mijn voornemen, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, en na liefde volgt tamelijk logisch, mijn lijdzaamheid. Dan worden die elkaar enigszins dekken, en daarna meteen dus via lijdzaamheid, volgende vers heeft men ervan gemaakt, want in vers 11 vind je dan naar onze normen negatieve begrippen. Vervolgingen, lijden, zoals mij overkomen is in Antiochië, Iconium, Lystra, en hoedanige vervolgingen ik geleden heb, enzovoort. Maar het moet duidelijk zijn dat na de positieve dingen, mijn leer, mijn wijze van doen, mijn voornemen, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, wordt genoemd mijn lijdzaamheid, maar dat is bijna hetzelfde als liefde. Maar via lijdzaamheid kom je ook terecht bij de negatieve kant van de zaak. En dat is dus vers 11. Mijn liefde, mijn lijdzaamheid, mijn vervolgingen. Dat is de andere kant van het verhaal. En die dingen zou men navolgen met alle consequenties daarvan. Eerst de positieve dingen en de negatieve dingen horen daar nou eenmaal ook bij. Ik bedoel, je kan wel hard willen schaatsen, maar het gaat wel zeer doen. Dat moet je dus maar accepteren. Dat zijn zo de gevolgen daarvan. Het hoort erbij. En het werkt positief uit. Dat is heel het idee. En dan wordt uiteindelijk in dit schriftgedeelte die tekst genoemd die ik u al uit het hoofd geciteerd heb, vers 16 en 17. Al de schrift, heel de schrift als één geheel namelijk, is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaakt en toegerust. Want al wat God tot stand brengt, brengt hij tot stand via zijn woord. En al wat God in uw leven tot stand brengt of doet, doet hij via zijn woord. Niet via uw gedachten of die van andere mensen of iets dergelijks, laat staan door mijn gedachten. Hij brengt het tot stand via zijn woord. En dat is dus het enige wat we nodig hebben. Dat woord van God. En dat wekt in ons deze dingen. En deze vrucht, namelijk onder andere die lijdzaamheid. Daarna, even voorzichtig zijn, daarna zijn wij in Titus hoofdstuk 2. Daar waren we ook al even vanwege vers 11 en wat er verder volgde. Maar nu vanwege vers 2 is vers 1. Doch gij spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt. Dat is wat allemaal omgaat. Om dat woord Gods namelijk. En daarna dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de leidzaamheid. Het probleem van oudere mensen in het algemeen is dat ze geneigd zijn de dingen maar op hun beloop te laten. Ze hebben het wel gehad, hun tijd zit er wel op, het wordt toch niet meer anders. Ze weten het nou wel. En dan proberen ze positief te zeggen, we geven de ruimte aan een jongere generatie. Enzovoort, in werkelijkheid, ze zijn het spuug zat. Laten we zitten. En dat is nou zo jammer, dat is ook een van de beroerde dingen in onze samenleving natuurlijk. Net tegen de tijd dat de mens wat geleerd heeft, komt hij op de zijlijn te staan en geeft hij het roer over aan iemand die het allemaal nog leren moet. Dat schiet ook niet erg op. Dat meen ik serieus hoor. Maar goed, dus u weet, ik ben nog lang niet van plan om u op te houden. Zie? Maar leidzaamheid, passie, ook een liedje van Bos. Hoe was dat ook alweer als iemand oud geworden is en de passie was gepasseerd? Dan weet men niet meer wat passie is. Dat is zo de natuurlijke gang van zaken. Maar van oudere gelovigen wordt gezegd dat de oude mannen nuchter zijn in het geloof, in de liefde, in de leidzaamheid. Juist van hen wordt geacht dat zij voorop gaan. Het woord ouderlingen is niet voor niks ongeveer hetzelfde als oude mannen hier. En ik heb er zelfs verkend, die zei het hele woord ouderling betekent alleen maar oude man. Letterlijk. Maar het zit inderdaad dicht bij elkaar. Juist zij zouden voorop lopen, de weg wijzen, het voorbeeld zijn enzovoorts. He? Waarom ook niet? We hebben dat eeuwige leven ontvangen en onze toekomstverwachting verdwijnt niet bij het ouder worden, maar die wordt juist sterker bij het ouder worden. Dus bij de natuurlijke mens misschien niet zo, dat weet ik nooit zeker. Daar heb ik geen ervaring mee, zeg ik altijd. Maar bij de wedergeboren mens, hoe ouder die wordt, hoe meer toekomstverwachting hij heeft uiteraard. Nou goed. Leidzaamheid dus. De passie raakt dus niet voorbij. Deze leidenschap dus niet. Hè? Titus 2, vers 2. En daarna hebben wij nog even kijken. Nou ja, we komen natuurlijk terecht in Hebreeën hoofdstuk 10 eerst. Hebreeën hoofdstuk 10 en daarna het vervolg erop, hoofdstuk 12. Eerst Hebreeën hoofdstuk 10, waar heel het hoofdstuk als het ware de climax is van deze brief. Implicerend dat wij met Christus, als leden van zijn lichaam, met Christus, namelijk met Christus lichaam, geofferd zijn en dus gesteld zijn in de dienst van God. Daar hebben we het andere keer weer over. En dus zouden wij leven in onderwerping aan hem, in zijn dienst. Mijn ander woord daarvoor is gewoon, wij zouden wandelen in of uit het geloof. Opdat wij ook zouden delen in zijn heerlijkheid. En dat laatste is de inhoud van de laatste versen van Hebreeën hoofdstuk 10, waar gesproken wordt over, einde van vers 34, een beter en blijvend goed, erfgoed, in de hemelen, dat is onze hoop, waar gesproken wordt over, vers 35, een grote vergelding des loons. Dat is onze hoop, precies hetzelfde. Daarna vers 36, einde van het vers, opdat gij de beloftenis moogt wegdragen, want wat er beloofd is, is die vergelding des loons, namelijk een beter en blijvend goed in de hemel. Maar vers 36 zegt, want gij hebt leidzaamheid van node. Gij hebt leidenschap nodig. Volledige toewijding. met enthousiasme, met de ijver onze jeugd, volgens het oude lied enzovoorts. Gij hebt leidzaamheid voor nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende, in die leidenschaft, of met leidenschap, met leidzaamheid, opdat gij de wil van God gedaan hebbende, de beloftenis, de vergelding des lands, mocht wegdragen, dat wil zeggen, mocht ontvangen. Want dat krijgen we dan, hè? Zie? Gij hebt leidzaamheid van nodig. Het vers daarvoor zegt, werpt uw vrijmoedigheid niet weg, want vrijmoedigheid en leidenschap horen bij elkaar. Hè? Ik zeg altijd, je moet ook wel een beetje vrijmoedig zijn om te denken dat je mee kunt doen met Elfstedentocht. Dan moet je toch een beetje vertrouwen hebben enzovoorts, dat je dat kunt doen, anders kun je beter niet aan beginnen. En dus zouden wij met vrijmoedigheid ons aanmelden voor de dienst aan de Heer. Dat was vers 19 van dit hoofdstuk, van Hebreeën 10. Dan wel hoofdstuk 4, het einde van het hoofdstuk, vrijmoedigheid. Om ons te melden daarvoor. En daarna, als wij ons gemeld hebben en die vrijmoedigheid dus niet hebben weggeworpen, hebben wij leidenschap nodig. Als je niet van plan bent het met volledige inzet te doen, ja, dan heeft het ook niet zoveel zin. Het is wat de Heer van ons verwacht, uiteraard. In zijn kracht. En dus gij hebt leidzaamheid van nodig. Om te leven uit geloof, enzovoort. Daarna volgt hoofdstuk 10 ogenblikkelijk met enige zeer gevarieerde oud-testamentische voorbeelden van hoe zo'n leven uit geloof er dan uit mag zien. Maar daarna gaat het gewone verhaal weer verder in hoofdstuk 12. Ik zeg altijd, je moet hoofdstuk 12 eens een keer lezen. Gewoon achter hoofdstuk 10. Gewoon doorlezen. Hoofdstuk 10 namelijk, vers 39. Wij zijn niet van degene die zich onttrekken. Dat is een Nederlands eigenschap, weet u wel. Onttrekken. Doe maar rustig, hou je maar gemak. Doe maar gewoon. Stel je niet zo aan. Hè? Maar daar horen wij niet bij. Maar wij zijn van degene die geloven, in de zin van leven uit geloof, tot behouding der ziel en tot de vergelding der erfenis en wat er maar wezen mag. En dan 12 vers 1. Daarom, alzo wij zo'n grote wolk der getuigen uit hoofdstuk 11 rondom ons hebben liggen, daarom laat ons afleggen, daar komt ie, overgave, beperking tot en dus toewijding aan. Focussen heet dat in modern jargon. Iets buiten beschouwing laten en je richten op iets specifieks. Inzoomen kan ook nog, hè? Nou goed. Laat ons afleggen, dat is overgeven, alle last en de zonde die ons wellicht omringt. En laat ons met leidzaamheid, dat woord komt eerst, niet achteraf als toelichting, maar het is de introductie tot de zin, hè? Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. En die loopbaan is ontleend aan de renbaan, eigenlijk aan de Olympische Spelen, hè? Uit de oudheid. Daar is het aan ontleend en het moet duidelijk zijn dat men zonder leidenschap niet ver komt op die loopbaan. Als je niet van plan bent om wat aan te doen, zal ik maar zeggen, komt er ook niks van terecht. Zie? En dus laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. En daarbij zouden wij zien, onze overste leidsman en zijn leidzaamheid uiteraard. Zien op de leidzaamheid waarmee de Heer Jezus zelf zijn aardse loopbaan gelopen heeft in het verleden. En vervolgens zouden we vertrouwen op de leidzaamheid van Christus, dan wel de leidzaamheid Gods in het heden. In het werk dat hij nu doet, met betrekking tot de gemeente. Dus laat ons met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende daarbij op de overste leidsman en volleinder des geloofs, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen. Dat gaf zich over. Dus een van de redenen waarom hij ook niet zei tegen die hoge priester Caiaphas of tegen Pilatus, hield zijn mond, hij zweeg. Het wordt vele malen in de Bijbel aangehaald, in het Oude Testament op voorhand al. Hij gaf zich over, liet het gebeuren. Maar zijn zaak verder niet. Zijn rechterhand had hij die in de hemel. En voor de rest gaf hij het aan hem over. Dat is wat wij ook zouden doen dus. Want hij wordt hier als voorbeeld gesteld. Die het kruis verdragen heeft. Geleden had ook gekund, hè. En schande veracht, want die heeft schande dan wel smaadheid geleden. Maar het resultaat is dat hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En waar wij een voorbeeld nemen aan zijn lijden, dat is Petrus die het zo beschrijft. En waar wij een voorbeeld nemen aan zijn leiderschap. Daar, of leidzaamheid moet ik eigenlijk zeggen. Waar wij een voorbeeld nemen aan zijn leidzaamheid. Daar zullen ook wij met hem verheerlijk worden. Want daar aan de rechterhand Gods is onze positie. En daarheen zijn we dus in de praktijk onderweg. Die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Enzovoorts. Nou goed, daarna, wat hebben we nog? Jacobus hebben wij nog. In de introductie tot zijn brief. Waar Jacobus blijkbaar de brieven van Paulus gelezen heeft, maar dat doet er nou niet toe. Dat denk ik namelijk oprecht, dat het zo is. Maar Jacobus schrijft in Jacobus 1 vers 2, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in vele verzoekingen valt, wetend dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. In Romeinen 5 waren wij reeds, en daar staat het veel uitgebreider nog, maar het is exact dezelfde gedachte. De beproeving uws geloofs bewerkt leidzaamheid, en die hebben wij voor nodig, zei Hebreeën 10 immers. Doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, dat wil zeggen, de leidzaamheid werkt weer bevinding en de bevinding bewerkt weer hoop. Maar dat zegt Jacobus hier allemaal niet, maar zo staat het wel in Romeinen 5. Hè? Het is precies dezelfde gedachtegang. Want leidzaamheid bewerkt een heleboel. Activiteiten, initiatieven, of wat je moet zeggen, ijver van de mens komt voort uit zijn leidzaamheid. Uit zijn passie, uit zijn gedrevenheid, waaraan hij zich overgeeft. Hij stapt het niet en gaat gewoon door. Dat is wat het is en dat is het volmaakte werk van die leidzaamheid. De leidzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkig. Je voelt op je klompjes aan dat dat woord van God daar in betrokken is, want door de onderwijzing in de gerechtigheid, door heel de schrift, zou een mens Gods volmaakt zijn, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En als je ergens goed werk wilt zoeken in de Bijbel, dan vind je het toch echt in Jacobus, hè? Jacobus is er zelfs berucht door geworden. Maar goed, daar hebben we het nou ook verder niet over. Maar het gaat erom dat wij leidzaamheid nodig hebben en daardoor in geen ding gebrekkelijk zouden zijn. Tekort zouden schieten, namelijk. En daarna zegt de apostel, nou ja, wat je daarvoor nodig hebt, is het woord van God, maar hij zegt gewoon, wat je nodig hebt, is wijsheid. En als je niet wijs genoeg bent om de Bijbel te lezen of om te leren verstaan of wat dan ook, of zelfs dat niet lukt, als u aan wijsheid ontbreekt, zegt Jacobus, dat hij die van God begeren, die en ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Punt. God geeft dat. Dat is wat hij doet, dat is zijn werk. God is woord en dus onderwijst hij ons door dat woord. Hij geeft zijn kracht. Deelt zijn kracht aan ons mede, door zijn woord, met als resultaat die leidzaamheid Gods, die ook onze leidzaamheid wordt. Waarbij God en Christus en wij uitzien naar de openbaring van zijn heerlijkheid. En zo verder. En daarna vind je in Jacobus 5 vers 10, mijn broeders, neem tot een voorbeeld des lijdens en der langmoedigheid. De profeten die in de naam des Heeren gesproken hebben. En in Jacobus 5 vers 13 is iemand onder u in lijden, met een kleine letter en een lange ei, zuster. Is iemand onder u in lijden, dat hij bidde, enzovoorts. Want daar heeft Jacobus het over, over lijden en leidzaamheid. Nou goed. Wat heb ik nog? Ik heb nog voor u alleen... Oh, 2 Petrus moet ik natuurlijk nog hebben, ja. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. En daar heb je dezelfde gedachte als uit Jacobus 1 en als uit Romeinen 5. Namelijk, voegt bij uw geloof deugd, vers 5 is dat. Voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis, want geloof werkt het een en ander uit. En bij de kennis matigheid en bij de matigheid leidzaamheid. Let u op de combinatie matigheid en leidzaamheid. Matigheid impliceert beperking. Nou, impliceert het niet, dat betekent het woord gewoon, hè. Tot een bepaalde mate en niet verder. Dus het is beperking. En het volgende woord is logischerwijze leidzaamheid. Want als men zich beperkt, is dat lijden, maar het is ook overgave. Zich beperken tot. Maar daarna ook leidzaamheid in de positieve betekenis. De volledige inzet. En dus voegt daarbij bij de leidzaamheid godzaligheid en bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde, liefde in het algemeen. Maar waar het over gaat is wel degelijk die leidzaamheid die wij in gewoon Nederlands zouden noemen een gedrevenheid. Wij worden gedreven door de kracht Gods in ons, door de kracht van de geest in ons, door de kracht van het woord van God in ons. Hij doet in ons een werk. En wij, en vooral wij Nederlanders, zeg ik dan maar weer een keer, wij zouden ons daaraan overgeven. Wij zouden dat niet afremmen, wij zouden dat niet in goede banen willen leiden of iets dergelijks. Wij zouden ons daaraan overgeven en laat het dan maar gebeuren. Dat is kenmerkend, men lezen Romeinen of Hebreeën 10. Dat is kenmerkend voor leven uit geloof. Het was kenmerkend voor al die zogenaamde geloofshelden, want zo noemen wij ze traditioneel, uit Hebreeën hoofdstuk 10. Het zag er niet uit, was ook onbegrijpelijk, maar ze gingen gewoon die weg en dat was het dan. Wat er ook gebeurde onder het motto, kom ik om, dan kom ik om. Maar die was van Esther, weet u nog? Wat het maar is. Leidzaamheid is dat. Je kan het ook niet helpen. Die kracht werkt nou eenmaal. Dat is het idee. En als we dan toch weer over kerkgeschiedenis hebben, dan zeg ik, let maar op, de grote mannen uit de kerkgeschiedenis, ook naar onze maatstaven grote mannen uit de kerkgeschiedenis, waren die lui die gewoon op eigen houtje hun eigen weg gingen. Met de Heer wel te verstaan, maar die zich niks aantrokken van enige conventies of enige kerkelijke ordening of wat dan ook. Die hadden de Heer en het woord des Heren en daar trokken ze de consequentie uit. Met leidenschaft. Zie? En dat bracht, nou ja, dat was van invloed op de kerkgeschiedenis, zeg ik dan. Niet dat dat zo belangrijk is, maar het is wel illustratief voor ons. Zo is het altijd geweest en zo zal het ook altijd blijven, want zo was het ook in oud-testamentische geschiedenis al. Nou goed. Wat ik nog voor u heb, is enige versen uit, voor de volledigheid is dat, uit Openbaring. Openbaring 1 vers 9 in de eerste plaats. Openbaring 1 vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus. Hij deelt daarin dan wel, hij is een navolger daarvan, van de lijdzaamheid van Christus. Daar gaat het om. Dezelfde kracht waardoor de Heer Jezus Christus gedreven werd en nog steeds gedreven wordt, daardoor werd ook Johannes gedreven. Daar gaat het om. In heel zijn leven, uiteraard. Dus Openbaring 1 vers 9... Daarom en daarna Openbaring 2 vers 2. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid. Werk en arbeid is 2 keer hetzelfde min of meer. En u begrijpt dat dus lijdzaamheid ook min of meer hetzelfde is. De vraag is waar komt die kracht toch vandaan? Waar komen die werken, die arbeid uit voort? Nou, uit die lijdzaamheid uiteraard. Ik weet uw werken. Uw arbeid, uw leidzaamheid, waarna vervolgens loon beloofd wordt in vers 7, maar dat laat ik verder buiten beschouwing. Want ik noem nog vers 19. De brief aan Thyatira. 2 vers 19 van Openbaring. Ik weet uw werken en liefde. Komt alweer in de buurt. En dienst en geloof. Al die woorden hebben we vandaag onder ogen gehad. Uw werken, liefde, dienst en geloof. En dus en uw lijdzaamheid. En daar gaat het om. Als positieve christelijke deugd in navolging van Christus zelf. Zo ook in 3 vers 10. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Enzovoort. Het woord mijner lijdzaamheid. Dat is dat woord van God met betrekking tot tegenwoordige waarheid. Dat wil zeggen, dat woord van God met betrekking tot het tegenwoordige werk van Christus, de langmoedigheid onze Heren enzovoort. Het mag dan 2000 jaar duren, maar wij bewaren dat woord, die beloften Gods enzovoort. Maar het is ook dat woord dat ons spreekt over het werk dat Christus wel degelijk doet. Het thema voor de komende jaar van de tentevangelisatie is: doet God nog wat? Doet God nog wat? Doet God nog wat? Doet God nog wat? Want dat staat ter discussie of God überhaupt wel wat doet. De theorie dat hij niet bestaat komt voort uit de waarneming dat hij niks doet. Maar die waarneming deugt niet. Men kijkt met de verkeerde bril, zal ik maar zeggen. De vraag is, doet God nog wat? Ja, hij doet wat. En dat werk, dat zouden wij kennen, want daar hebben wij deel aan gekregen. En het woord Gods, met betrekking tot onze dagen, heet dan ook het woord zijner lijdzaamheid. Dat is het woord dat wij bewaren en daarom zullen wij ook bewaard worden uit de uren der verzoeking die over de hele aarde komen zal. Maar dat spreekt uiteraard over de opname van de gemeente. Hoe dat nou kan, dat leg ik nou niet uit. Dat doen we een andere keer wel weer, maar daar gaat het over. En daarna noem ik nog Openbaring 13 vers 10... Laatste deel van het vers. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. Het is een omstreden uitdrukking, omdat men dikwijls niet begrijpt wat het betekent. En ik heb nou niet de tijd om mijn argumenten te geven, maar wat het betekent is gewoon dit. Het gaat om de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. Er is maar één norm, dat is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. Ongeacht de omstandigheden, men zou geloven in, vertrouwen op dus, de Heer en zijn beloften. En hij zou zijn werk doen. En wij zouden in geloof lijdzaamheid hebben. Dat wil zeggen, ons aan hem en zijn woord en dus aan zijn werk logischerwijze toevertrouwen. Dat is waar het allemaal om gaat. In onze dagen is dat zo. En in die dagen van de grote verdrukking, waarover Openbaring 13 spreekt, is dat net zo goed het geval. Gaat erom niet dat men de tegenstander zou bestrijden of de antichrist zou bestrijden of zo. Gaat erom dat men ook dan als gelovige gewoon trouw zou zijn aan het woord van God. En let op dat lijdzaamheid en geloof hier als synoniemen beschouwd worden. Alsof het hetzelfde is. Voor de gelegenheid. En eigenlijk is dat ook zo. Geloof in is vertrouwen op het woord God met heel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand, met alles wat in ons is. Dus het gaat om, opgevat als of geformuleerd als hier is, het aanwijzende, waar het om gaat is de lijdzaamheid, namelijk het geloof der heilige. En dan heb ik nog één tekst voor u. En dan heb ik alle schriftplaatsen met het woord lijdzaamheid gehad. Dat is Openbaring 14 vers 12. En er staat precies hetzelfde. Dat is een mooie afsluiting. Namelijk, hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden, in de zin van onderwijzingen uiteraard, die de geboden Gods bewaren. En daarmee bewaren het geloof van Jezus. Hebben jullie? Het gaat erom dat men dat bewaart. En in onze levens is dat net zo goed het geval. De leidenschap, de gedrevenheid, de toewijding, zo u wilt, van de heiligen. Kortom, van degene die zijn onderwijs bewaren. Je kunt ook zeggen, waar het om gaat in onze levens, is dat we trouw blijven aan de geboden Gods. Dat zijn er niet maar 10, maar dat is heel het woord Gods, uiteraard. Inclusief die delen van het woord Gods die zeggen dat wij vrijgemaakt zijn van de 10 geboden. Logischerwijze. Zie? En daarmee zijn we terug bij heel de schrift. Is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid en de genade Gods onderwijst ons dat wij matig enzovoorts zouden leven. Kortom, het gaat om het geloof van, ik geloof dat er staat in eerlijk gezegd, maar dat doet er nou weinig meer toe. Het gaat om het geloof van Jezus of hoe het maar heten mag. Zodat wij inderdaad met leidzaamheid zouden lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Niet als halfzachte kwezels met een ouderwetse antieke, ouderwets antiek godsbeeld of zoiets. Als halfzachte figuren die nou eenmaal niet beter weten. Slappe figuren die nou eenmaal een god of een godsbeeld nodig hebben om een beetje door het leven te komen. Zulke mensen zijn er, ja, maar ik ken ze niet. Ik bedoel, ik heb niks met die lui. Ik begrijp daar ook niks van. Voor ons ligt het helemaal anders. Wij zien, tenminste, als ik voor mezelf mag spreken, wij zien de zinloosheid van de natuurlijke mensen, van het zinloze aardse leven. Het leidt toch allemaal niks. Heel die mensheid is halfzacht, die leert van de geschiedenis niks, is nog steeds religieus, probeert nog steeds de hemel te bestormen, torens te bouwen, dan wel ruimtevaartuigen de ruimte in te sturen naar Pluto, alsof dat zinnig is. Pluto. Nou ja, goed. Toch, of heb ik wat gemist? Nou ja, in ieder geval, ik vind dat zulk halfzacht gedoe. Want het dient tot niks. Dan kan je beter de Elfsteden toch gaan rijden. Nou goed. Integendeel, wij zijn daar aan ontrokken omdat wij een zinnige inhoud van ons bestaan zoeken. Iets wat werkt, iets wat blijft, iets wat dus waar is. Zie? En daardoor. Daarom geven wij ons over aan de Heer en zijn werk. Opdat we daarin zouden ingeschakeld worden. Dat we daar deel aan zouden hebben. En daardoor ook deel zouden hebben bovendien. Daar hadden we niet eens om gevraagd. Maar bovendien zouden deel hebben aan zijn heerlijkheid in de toekomst. Ik wil het laatste niet onderschatten, die toekomstverwachting. Maar ik blijf ook volhouden dat het voor het leven hier op aarde als mens het een bijzondere zegen is om als kind van God te mogen leven en hem te mogen dienen. Wat ook de uitwerking daarvan zou mogen zijn, dat doet verder weinig ter zake. Maar we hebben in ieder geval een loopbaan die ons van hoger hand is voorgesteld. We hebben ons aan hem overgegeven en met leidzaamheid, met volledige inzet, zouden wij die loopbaan lopen. En daardoor, reeds nu, vinden onze blijdschap en onze vrede in het dienen van de Heer. Dat was weer een ander lied van de zingende zusjes. Maar we zullen het hierbij laten en de Heer daarvoor danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat we hier vandaag bij elkaar mochten zijn. En ons mochten bezighouden misschien met wat taalkundige kwesties en wat losse woorden. Maar in het bijzonder ons mochten bezighouden met wat in die woorden vervat is. En we zeggen u dank dat u ons ontrokken hebt aan de zinloosheid van dit oude aardse leven. En ons reeds nu eeuwig leven geschonken hebt in onze heiland. Omdat we aan hem verbonden en aan hem gegeven met leidzaamheid onze loopbaan zouden lopen. Die loopbaan die u ons uit de rijkdom van uw genade hebt voorgesteld. Opdat we niet in zinloosheid, in ijdelheid de dagen onze vlees zouden doorbrengen. Maar opdat we reeds nu in volle overgave dienstbaar zouden zijn aan uw werk. Een werk waarin uw rechtvaardigheid geopenbaard zal worden, maar boven alles waarin ook uw liefde en uw genade en uw langmoedigheid geopenbaard zullen worden. En we danken u daarom dat wij mogen uitzien naar die geweldige toekomst, waarin Al uw werken zullen culmineren in de openbaring van uw heerlijkheid en rechtvaardigheid. We zeggen u dank dat we door uw woord hoop hebben. En dat we door datzelfde woord met leidzaamheid mogen lopen onze loopbaan, maar ook mogen uitzien naar die geweldige toekomst en de openbaring van uw heerlijkheid. Niet alleen aan de wereld als zodanig, maar ook een heerlijkheid waaraan wij persoonlijk deel hebben gekregen. We zeggen u dank dat we daar vandaag bij stil mochten staan. En dat we mogen leren verstaan dat wij onze levens in uw handen zouden stellen. En al naar het voorbeeld van onze heiland zouden zeggen: Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Opdat onze levens, onze wandel, zou zijn tot verheerlijking van uw naam. En dat niet alleen in deze tegenwoordige eeuw, maar ook in de toekomende eeuwen. Wij danken u voor dat geweldig perspectief, dat panorama dat u ons gegeven hebt in uw woord. En dat wij met alle vrijmoedigheid tot u mogen gaan. De wetenschap dat u ons geroepen hebt en ons tevoren verordineerd hebt tot zonen Gods, delend in uw en Christus heerlijkheid. Daarom bevelen we ons ook bij u aan en bij de kracht en het woord van uw genade, opdat wij levend daaruit zouden wandelen, waardiglijk Goden, waardiglijk het evangelie en waardiglijk de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wees u ons zo nabij. Onderwijst u ons, opdat we mogen zijn toonbeelden van Christus en veranderd mogen worden naar zijn beeld. Amen.